Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in 1 Korinthe 4 en daarvan het vierde vers. Zal ik u nogmaals lezen, daar staat geschreven. En want ik ben mijzelf van geen ding bewust, doch ben daardoor niet gerechtvaardigd. Wie mij oordeelt, is de Heere. Geliefd, het begin van deze eerste brief aan de gemeente Korinthe staat in het teken van het geding dat de apostel heeft met de gemeente. De gemeente van Korinthe heeft een speciale plaats in het hart van de apostel Paulus. Want door de verkondiging van het evangelie is hij de vader van deze gemeente. Hij is de eerste die in Korinthe het evangelie heeft verkondigd. En de Heere heeft op zijn prediking de gemeente willen vergaderen. En zo kan Paulus allebei tegelijk zeggen. Het is Gods werk en het is zijn werk. Want hij is Gods medearbeider. Maar de band die Paulus met deze gemeente heeft is echter maar zeer ten dele wederzijds te noemen. Er zijn in de gemeente mensen die het met Paulus niet zien zitten. Ze vinden hem eigenlijk maar een apostel van niets. Hij heeft het evangelie verkondigd en hij is daarna doorgereisd naar elders. Maar niet alleen Paulus is op reis, ook de gemeente. De gemeente is in de groei. Groei in wijsheid. Groei in geloof. Groei in genadegaven. Groei in de geest. En door die groei zijn ze als het ware Paulus ontgroeid. Ze hebben hem achtergelaten als iemand die niet mee kan naar die geestelijke hoogte. En de geestelijke rijkdom van de gemeente van Korinthe steekt dan ook schril af tegen de man die het woord onder hen verkondigd heeft. Wordt het nu geen tijd om Paulus vaarwel te zeggen en het rijkdom van de geest te wandelen? Wordt het geen tijd om de oproep tot bekering in de vitrine te plaatsen als een reliquie uit het verleden? Wordt het geen tijd om de genadegaven uit te lezen? Geliefde, hoe is het onder ons? Klopt ons hart onder de prediking der verzoening? En is het ons ernst wanneer wij zondag aan zondag worden opgeroepen tot bekering? Of zijn wij de station eigenlijk al lang gepasseerd? Ik vraag me af of er onder ons, zoals we vroeger zeiden, bekommerde mensen zijn. Mensen die het van zichzelf hebben en die het van zichzelf niet weten. Mensen die met hun gebrek en met hun onkunde de Heere aanlopen. Of zijn wij daar al aan voorbij? Zijn wij rijk en verrijkt en hebben aan geen ding gebrek? Geliefde, hoe is het onder ons? Zijn wij, als die gemeente van Korinthe, uitgekeken op de oproep tot bekering? En zijn wij verder getrokken in de uitbouw van het geestelijke leven? Want we leven in een tijd waarin vreemd aangekeken wordt wanneer iemand nadenkend de kerk verlaat. En het lijkt wel of de kerkgang niet aan zijn doel beantwoordt wanneer een mens van schuld verslagen zich afvraagt hoe het nou en met zichzelf, met zijn ziel staat in het licht van de eeuwigheid. Hij zegt waarschijnlijk veel meer belang te hebben dat vrolijk en blij de kerk moet uitgaan. Want als je de kerk kerkij wordt, dan schort er iets in de velen. En ik hoor wel stemmen die zeggen, wat is het nou voor getuigenis als wij in bedrukte stemming de kerk verlaten? Maar geliefden, het gaat niet om uw stemming. Het gaat om uw leven. Want hoe is het nou met uw geliefde? Als het in Gods raad nou besloten is. En het de Heere behaagt om nu. Tijdens deze kerkdienst. Uw ziel van u af te eisen. Hoe is het dan, geliefde? Is het dan wel met u? Kunt u nu zoals u hier zit. Sterven en de Heere ontmoeten. Hoe zal het met u zijn in de dag des Heeren? Nou, heer Paulus zegt aan de gemeente, dan staat er wel wat op het spel. Het gaat om het fundament, het gaat om het leven en het gaat om de trouw. En bij deze drie wil ik u vanmiddag dan een ogenblikje bepalen. En bij het fundament, bij het leven en bij de trouw. Geliefde, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Maar het is o zo gemakkelijk om dat voor kennisgeving aan te nemen. Wat voor de een een strijd is, is voor de andere vanzelfsprekendheid. De een die worstelt ermee en de ander loopt eraan voorbij. Het fundament is Jezus Christus. En als u dat verkondigd wordt, zegt de een, ja natuurlijk, daar zijn we toch gemeente voor. En de ander die zegt aarzelend, ja maar geldt dat nou ook voor mij persoonlijk? Is hij een fundament van mijn leven? En zo zie je eigenlijk twee reacties. Wie het in de zak heeft, die zoekt naar uitbouw van dat fundament. Ja, Christus, ja, maar wat dan? Maar voor degene die ermee worstelt, is er geen uitbouw op dit fundament, maar is er een inleven. Paulus ontmoet in de gemeente Korinthe enthousiaste mensen, die zijn prediking maar niets vinden. En hij schrijft er al zo houden ons ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers van verborgenheden Gods. Dan kan je aan het begin van 1 Korintiërs eigenlijk ook wel zien als een conclusie uit de voorgaande drie hoofdstukken. Paulus heeft daar uiteengezet dat de wijsheid van deze wereld haak staat op de wijsheid van God. De wijsheid van God is geopenbaard. In het woord des kruises. En Paulus die zegt het ook. Ik heb niet voorgenomen iets onder u te weten. Dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is wat geliefd. Als u nou straks thuis komt. En u zit met elkaar aan de koffie en aan de thee. Is het dan bij u thuis ook waar. Wat de apostel zegt. Ik heb niet voorgenomen iets zonder u te weten dan Jezus Christus en die gekruist. We gaan daar bij thuis ook de gesprekken over. Wat de Heer aan uw ziel doet. Paulus concentreert zich geheel en al op de Heer Jezus. Want het gaat hem om Christus. Maar waarom nou die concentratie op Christus? Waarom wil Paulus alleen maar over hem spreken? Omdat in de Heer Jezus Christus de zaligheid voor zondaren ligt. De rechtvaardige wordt ternauwernood zalig. En dat komt omdat er één naam gegeven is onder de hemelen. Waardoor wij zalig worden. Er is geen ander fundament gelegd. Dan die kostbare hoeksteen in Sion. Het heeft de Heere behaagd. Om door de dwaasheid der prediking mensen te trekken uit de duisternis tot het wonderbaar licht. Nou, daartoe heeft de Heere Paulus geroepen. Daartoe heeft de Heere Paulus gezonden. Eerst door Azië en later door Europa. En het evangelie wordt verkondigd ook onder ons. Redding voor in zichzelf verloren mensen. En wat betekent dat nou? Dat er redding is voor u en mij. Wat betekent dat? Dat betekent dat ons leven op een ander fundament gebracht moet worden. Een mens moet niet voor eigen rekening leven. Nee, het leven van gelovigen is Christus. En alles wat werkelijk van waarde is in uw leven, dat staat in contact met Christus. Want een hart zonder Christus is een hard hart. En wat hard kan verhard worden. En een wandel zonder Christus is een wandel in de duisternis van zonde en dood. En een mond zonder Christus die kan beter maar zwijgen. Want bij een mond zonder Christus, wat is daar die kan beter maar gesloten blijven. Want er komt niks goeds aan voor de eeuwigheid. En bij een wandel zonder Christus is één ding nodig, bekering. En een hart zonder Christus, daar is één ding mee nodig, dat hart moet vernieuwd worden. Nou, zo klinkt het evangelie in de wereld en de Heere brengt er nog dagelijks toe tot de kring van hen die behouden worden. Maar ook in het midden van de gemeente, geliefde, geldt dat vernieuwing en bekering nodig zijn. Want de gemeente van Korinthe is verdeeld in partijschappen. Je kunt het lezen in 1 Korinthe 1. Daar gaat, dan vertelt de apostel dat de een roept ik ben van Paulus, en de ander roept ik ben van Apollos, en de derde roept ik ben van Cephas. En door die partijschappen denkt men dan een stapje verder te zijn gekomen dan de ander. De ander heeft het niet bij het rechte eind. Wij weten het beter. Ik ben van Paulus en van Apollos. En zo blijkt God wat men in de gemeente van Korinthe beter houdt, dat dat minder is. Alle geestelijke groei en alle geestelijke rijkdom waar ze zo mee te koop lopen, het staat haaks op wat de Heere wil. De Heere wil geen verheffing, de Heere wil verootmoediging. De Heere wil geen opbouw van genade en geen uitbouw van eigen mogelijkheden. Maar de Heere wil een verdieping van het geestelijk leven. Zodat het u elke dag een werkelijkheid zij, het sola gratia, door genade alleen. Weet u wat de Heere wil in uw hart bewerken? Groei in afhankelijkheid aan het volbrachte werk van Christus. Weet u wat de Heere van u wil? De Heere wil een leven naar zijn woord. Hij wil dat nochtans God als uw levenswerkelijkheid. En de eenheid van de gemeente ook hier in het Rotterdamse. De eenheid van de gemeente heeft zijn wortel in Christus. De eenheid van de gemeente is maar geen mensenwerk, maar het is een godsgeschenk. Ik kom ze wel eens tegen, mensen die in de gemeente tellen. En dan vaak ook zondags, wat zijn er nou, of 200. Dan worden de hoofden geteld, maar u kent toch het gezegde wel. Zoals hoofden zoveel zinnen. Geestelijk ligt de zaak anders. Geestelijk hoef je in de gemeente te tellen, want je komt nooit verder dan één. Want het is het ene lichaam van Christus. De gemeente, geliefde, is het lichaam van Christus. Er zijn niet vele lichamen van Christus. Nee, Christus is het hoofd en wij zijn de leden, zegt Paulus. En de eenheid van de gemeente ligt in de Heer Jezus. Hij is het fundament en daarom staan al die partijschappen in Korinthe haaks op het echte leven van de gemeente. Want het leven van Christus is ongedeeld. Zij roepen, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, Cephas, maar dat is wijsheid van de wereld. Dat is maar groot worden in eigen oog. Dat brengt groepsvorming en partijbelang. Maar dan zijn wij niet meer op de vaste grond. Dan staat Christus niet meer centraal in het midden van de gemeente. Nee, dan hoor je al om ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. En het mag o zo wijs zijn in eigen oog. En het mag ook aansluiten bij de wereld en zijn gedragingen. Maar in Gods oog is niets. Het is dwaasheid. De nadruk op de dwaasheid van de Korintiërs en de wijsheid van God, die trekt door deze eerste hoofdstuk heen. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde. De Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Want het is door de dwaasheid van de prediking dat men hoort van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dat zijn prediking dat men gered wordt. Paulus houdt de gemeente dan ook radicaal tegenovergestelde houding voor. Men moet niet denken vanuit Christus dan in de gemeente nu zelf wel ter hand te nemen en de dingen zelf wel op orde te kunnen brengen. Want dan krijgen we niet anders dan zoveel hoofden, zoveel dingen. Maar Paulus leert, als wij Christus hebben leren kennen, richten wij ons op Christus. En als wij zijn toegevoegd aan zijn gemeente, dan leven wij uit hem. Paulus zegt dan ook, wij hebben de zin van Christus. En dat wordt in vers 16 van hoofdstuk 3 ons op hart gebonden. Hij zegt, weet ge niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont. Want het leven in de gemeente, geliefde, luistert nauw. En weet u waarom het zo luistert? Omdat de Heere zich ermee boeit. Gij zijt de tempel Gods. Dat schrijft de apostel aan de gemeente van Korinthe, maar dat geldt ook ons. De gemeente waarin God zijn woord neerlegt en doet horen. De gemeente waarin hij zijn heilige geest laat werken. De gemeente is tempel van God. Want de Heere wil wonen onder zijn volk. En de Heere wil wonen in het midden van zijn gemeente. De gemeente is de tempel van God. Dat betekent, geliefd, dat de band die u onder één verbindt, dat die band niet rechtstreeks verloopt. Zo gaat het in de wereld. Dan gaat het van mens naar mens. Dan gaat het zo van hart tot hart, een rechtstreekse band. Zodat we in de gemeente kunnen zeggen, nou, die mens, die ligt me wel. Daar voel ik wel bij. Of met die mens, daar kan ik goed mee praten. Daar kan ik mijn hart openen. Maar dan kan ik het ook tegenover wel zeggen. Nou, die mens, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik aan hem of haar heb. Of sterker nog, dan zegt van nou, als ik een straatje overlopen, dan is het mij liever. Dan is de band rechtstreeks van mens tot mens. Maar zo dient het niet, geliefde. De band die ons onderling verbindt, is een band die loopt via de Christus. Is een band die loopt via de hemel. De geloofsband is indirect. En wat betekent dat? Dat betekent dat de opbouw van de gemeente geen mensenwerk is. Maar het komt uit de hand des Heren. En de uitbouw van de gemeente is dan geen gezamenlijk project van alle gemeenteleden samen. Het is ook niet een actiepunt van bepaalde groepen in de gemeente. Nee, het ligt alles in de hand des Heren. Want de gemeente is een werk des Heren. Niet, ik ben van Paulus en van Apollos, ik ben van Cephas. Nee, het moet omgedraaid. Paulus als dienst krijgt van de Heere is van u. En Apollos als dienst krijgt van de Heere is u. En Cephas als dienst krijgt van de Heere is van u. En wanneer u tot de gemeente behoort, wanneer u een gelovig bent, wanneer u Christus bent ingelijfd, wanneer de geest Gods in u woont, dan kunt u niet voor uzelf beginnen. Het leven is mij Christus, zegt Paulus. Nou, dan wordt het gemeente leven u Christus. Weet je, zo wordt nou de gemeente gebouwd. En als je elkaar ontmoet en mag spreken van hart tot hart over de dingen die in uw leven gebeuren, het zij goed, het zij kwaad, het zij tot vreugde, het zij tot verdriet. dat u dan altijd met elkaar goed mag spreken van de Heer, omdat Hij u in al die dingen nabij en goed is. Want de gemeente is niet de plaats waar mensen groot worden, maar het is de plaats waar de Heer wordt gekend. En de gemeente is ook niet een verzameling van gelovigen die het wel eens op hun eigen manier zullen maken, maar een verzameling van mensen van genade leven. Het fundament van de gemeente is Christus. Christus heiligt zijn gemeente. En de Heilige Geest werkt in haar midden om haar te heiligen. Dat is om haar apart te zetten. Dat is om haar te richten op de Heer Jezus Christus en die kruisigt. De gemeente is het lichaam van Christus. En zij die door geloof en bekering de Heilige Geest ontvangen. Die worden door de Heilige Geest één gemaakt. Is Christus gedeeld? Natuurlijk niet. De Heilige Geest maakt woning in de harten, omdat de gelovigen gemeenschap zouden hebben met de levende God. De genade van Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes met u allen. Geliefden, met minder kan het niet. En de gelovige, die niet weet als een levende steen te zijn ingezet in dat gebouw dat God maakt. De gelovige, die niet weet dat de gemeente heilig is. De gelovige, die er geen besef van heeft dat in de gemeente alles van Christus is en alles Christus is. De gelovige. Die zo leeft, zonder dat besef, zal in zijn enthousiasme en zal in al zijn gedrevenheid zondigen tegen de Heer. Zo iemand de tempel God schendt, dien zal God schenden. Breuklijnen en zorgen en twisten en partijschappen, het gaat niet buiten God om. Want de gemeente wordt gebouwd door de Heer. En alle bouwsel wat mensen onderling klaarmaken, het komt in het oordeel des geestes. En wanneer het menselijk al te menselijk in de gemeente toegaat, dan zal de Heere dat keren. Want in de gemeente hebben wij altijd met de Heere van doen. Geliefde, is u dat nou op het hart gebonden? Leeft u daar nou mee dat alles wat u doet en alles wat u zegt, maar ook alles wat u nalaat en alles wat verzwijgt in het midden van de gemeente, dat is bij de Heere bekend. Hij beoordeelt ons leven in de gemeente. En er is één fundament, het fundament Jezus Christus. Maar hoe wordt nou op dat fundament gebouwd? Paulus spreekt van goud en zilver, van kostbare stenen, maar hij heeft het ook over hout en hooi en stoppelen. Allen die door een waar geloof Christus ingelijfd zijn en als levende stenen worden ingevoegd in de gemeente, zij bouwen op Christus. Maar wat geeft dat te zien en waar moeten we daarbij op letten? Nou, het criterium, geliefd, is de dag des Heren. De dag waarop alles door het vuur wordt. Nou, is je kinderen in de kerk. Ik denk wel dat kinderen weten wat vuur met goud doet. Wat doet vuur met goud? Nou, het maakt het goud schoon. Wat doet vuur met zilver? Het reinigt het zilver alleen maar. Ook die kostbare stenen, als die in het vuur komen, als geen diamanten zijn, ja dan gebeurt er in dat vuur helemaal niets met die stenen. Ze blijven gewoon zichzelf. Nou, zo ziet nou het leven eruit van een mens die weet, het leven is mij Christus. Want wat hebt u, wat u niet hebt ontvangen? Het leven uit genade, dat brengt in het midden van de gemeente goud en zilver en kostbare stenen. Want de bruid van Christus wordt daarmee versierd met goud en zilver en kostbare stenen. Het hooglied zingt daarvan, ik ben zwart, doch liefelijk. Het leven van die bruid wordt gekenmerkt door een verlangen naar de bruidegom. Hij moet in haar leven zijn. En ze kan ze zingen, ik sliep, maar mijn hart was wakker. Nou, zo geliefde is het leven van de gemeente geheel en al gericht op de Heer Jezus Christus. Hoe komt nou de bruid van Christus aan haar versiersel? Doordat er mensen zijn die van dat verlangen naar de bruidegom spreken. Zodat er mensen zijn die goud en zilver op dat fundament Christus eerden, omdat ze weten dat alles uit Gods hand naar hen toekomt. En zo mag er een leven zijn, gericht op de Heer Jezus, gegrond op zijn kruisverdiensten. En dat brengt vruchten voort der bekering waardig. Op het moment dat het erop aankomt en wij onszelf moeten verliezen en de Heere overhouden, dan houdt de Heere ons over, want de Heere laat niet varen werk wat zijn hand begonnen is te doen. Geliefde, één ding is nodig: geborgen te zijn in het bloed van Christus. Eén ding is nodig: het leven ontvangen uit Gods hand. Eén ding is nodig: Christus te kennen als borg en als uw zaligmaker. Eén ding is nodig. En in dat ene is alles besloten. En wie in dit ene niet is, heeft geen toekomst. Want in het ene ligt alles besloten. Ook het leven van de gemeente. En alles wat wij nog inbrengen op eigen kracht, en alles wat wij nog willen mengen, wat geloof en wat werken, wat vertrouwen en wat daadkracht, alles wat wij willen mengen, dat zal door het vuur vergaan. Het is niet anders dan hooi en hout en stoppelen. Paulus is hier heel consequent. En hij is hier volstrekt duidelijk. Hij zegt, God bouwt zijn gemeente. En hij gebruikt daarvoor mensen. Mensen bouwen de gemeente niet. De Heer Jezus bouwt. En hij bouwt zijn gemeente tot een woonstede Gods in de geest. En de gelovigen, zij voeren uit wat God wil. Of hun werk zal op de grond toe worden afgebroken. Het zal door vuur vergaan. Maar vanwege Christus wordt de gelovige die niets overhoudt, als door vuur gered, alleen uit genade. Want door de dwaasheid der preek schenkt God het leven. En door het woord des kruises verbreidt hij harten. En door de verkondiging van het evangelie brengt hij mensen toe tot de kring van de gemeente. Door zijn woord en door zijn geest houdt hij zijn gemeente in stand. En daarom, omdat het een werk des Heers is, daar zegt Paulus ook, laat niemand zichzelf voor de gek houden. De wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Al onze bouwwerken, al onze hersenspinsels, al onze ijver, het is ijdel wanneer het niet in Christus geborgen is. Want de wijsheid van God is de gekruisigde Christus. En naar de maatstaven van deze wereld is het dwaasheid. Want in de wereld wil men niet sterven. En in de wereld wil men niet de minste zijn. En in de wereld acht de een de ander niet uitnemender dan zichzelf. Niets van dat alles. En zo moet duidelijk zijn, geliefde, wie in de gemeente groot wil worden, die leeft niet in de wereld, maar die leeft van genade. Groot worden in de gemeente, dat betekent van genade leven. Heeft u het al ontdekt, geliefde? Dat degene die u de weg wijst in de gemeente, dat het niet de mensen zijn met het hoogste woord of met de bel, Maar dat het de mensen zijn die getuigen van hoe dat de Heer in hun leven werkt. En hoe dat de Heer doorleidt en uitwerkt. Toch wel door, liefde. Dat de Heer zijn gemeente bouwt door zijn genade. En dat hij mensen aanraakt en mensen door zijn genade. Niet alleen om die mensen te redden, maar ook om zijn gemeente te bouwen. Het is u toch niet vreemd, jongelui, om uw oren eens te luisteren te leggen bij iemand die weet dat het leven met de Heer is. Het is toch niet vreemd om op te merken hoeveel teerder het leven in de gemeente is dan het leven in de wereld. Oh, de wereld die flinkert en die flokkert en die schittert. Daarachter is het stil en duister. De gemeente is men vaak stille. En spreekt men vaak maar een enkel woord uit het hart. Maar daarachter is licht en leven. Omdat het hart weet van de levende God. Geliefde. Groot worden in de gemeente betekent van genade leven. Nou, Paulus, die haalt hier twee schriftwoorden aan. Om te onderstrepen dat de wijsheid van de wereld dwaasheid is. Job en uit het psalmenboek. De Heer vat de wijsheid in hun arglistigheid. Dat wil zeggen, vangt de wijzen in hun eigen sluwheid. En hij zegt, de Heer kent de overleggingen van de wijzen dat ze ijdel zijn. De Heer weet de gedachten van de wijzen. Ze zijn eigenlijk waardeloos. Nou geliefde, wat nou de wijsheid van de wereld zonder nut? Ik had een hele spannende vraag, want het feit dat wij hier nou zitten, en dat wij warm zitten, en dat er licht is, dat is toch de wijsheid van de wereld. En daar mogen we best wel dankbaar voor zijn, want dat niet op de tocht zitten, dat we hier niet in het duister zitten. Er zijn er heel veel dingen te noemen. Waarbij ons leven echt veraangenaamd wordt door de wijsheid van de wereld. En waarom is Paulus dan toch zo duidelijk? Dat al die wijzen van zoveel mensen hun leven aan wijden, aan die wijsheid, waar het nou toch eigenlijk niets is. Waarom is het nou zonder nut? Omdat alle wijsheid van de wereld een mens niet kan redden van het eeuwig verderf. Je zou alle professoren van de wereld bij elkaar kunnen halen. En het enige wat ze kunnen leren is zie op Christus. Want in hem ligt uw behoud. Alles wat mensen bedenken loopt stuk op de werkelijkheid van zonde en dood. Maar één ding is nodig, Christus te kennen. Al het andere is ijdelheid, lucht en leegte. En zo trekt Paulus er ook conclusie. Niemand dan roemen op mensen. Alles is van u. En Korinthe roept me wel, ik ben van Paulus en ik ben van Apollos. Maar dat roemen en beroep op mensen is overbodig. Geen vlees roem voor de Heer. De gemeente heeft Christus. En Christus heeft de gemeente alles. Ze heeft het leven door Christus. En met Christus heeft ze het ene nodige ontvangen. Ze ontvangt in Christus haar liefde. Want wie Christus mag kennen, als ze morg en zalig maakt, die heeft alles. Nou, dit leven van de gemeente is het leven wat in Gods hand geborgen is. En dan komt het aan, geliefde, op de persoonlijke toe-eigening. En daarom wil ik het u maar vragen, bent u in Christus geborgen voor tijd en eeuwigheid? Een woord dat tot uw zaligheid dient. Wie van Christus is, heeft alles. Paulus, Apollo, Evas, Ze zijn niet te verdelen onder de gemeenteleden. Ze zijn alle drie van de gemeente. Ze zijn alle drie arbeiders in zijn wijngaard. Ze zijn alle drie verkondigers van het evangelie. Niet ik ben van die en ik ben van die. Maar als Paulus dan zegt, nee, Paulus en Cephas en Apollos zijn van u, dan houdt hij daar niets mee op. Dan zegt hij ook, wereld en leven en dood en toekomende dingen, ze zijn al van u. Dat hebben we met geen karig God van doen. Wat God in Christus schenkt is maar niet een beetje, is ook niet veel, maar is alles. Al het heil en heel zaligheid. En zo moet er onder ons vast aan gelieten dat er geen rijker mens hier op aarde te vinden is dan een gelovig mens. Want een gelovige heeft geen schatten op aarde, maar heeft een schat in de hemel. In de hemelen bewaard voor u, zegt Petrus. Nou leeft u nou uit dit geloof in Christus alles te bezitten, want alleen op het fundament Christus is leven en zaligheid. Ons geliefde leerboekje vraagt, wat baat het in u dat gij dit alles gelooft? Antwoord, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Paulus schrijft aan de gemeente van Rome, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons, wie zal tegen ons zijn? Dat is wat. Als je God aan je zijde hebt, is er dan nog iemand die tegen de Heer op kan staan? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgeleverd. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Nou, dan wordt er wat opgenoemd. Allemaal dingen die ons eenzamen. Allemaal zaken die ons in de hoek drukken. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar op het zwaard. En wat zegt Paulus? Want om uwentwil worden wij de ganse dag dood en zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegen, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, Jezus Christus, onze Heer. Begrijpt wat Paulus bedoelt als hij zegt alles van u? Maar u bent van Christus en Christus is van God. En zo is het fundament tegelijkertijd de levensbron. Want Paulus, hij weet zich diener van Christus en uitdeler van de verborgenheden Gods. Want dat is het evangelie, geliefde. En dat is in geen mensenhart opgekomen. Het is opgekomen in Gods hart. Als Paulus zo verkondiger van het evangelie is, stelt hij zichzelf er maar één eis. Trouw aan het evangelie. Trouw aan de verkondiging van Gods woord. Trouw aan Jezus Christus. Maar dat betekent voor hem tegelijkertijd ook trouw aan de gemeente van Korinthe. Trouw aan de broeders en zusters van de gemeente. En het lijkt Paulus aan het slot van hoofdstuk 3 tot een afsluiting was gekomen. Alles is van u, maar gij zijt van Christus. Maar dan moet er nog iets meer gezegd worden. In de vers 1 tot en met 5 gaat het dan om het oordeel van de Korintiërs over Paulus en over Apollos. En Paulus hamert maar op één aanbeeld. Trouw aan zijn Heer en Heiland. Trouw aan het evangelie. Trouw aan zijn taak als dienaar van Christus. Want hij en Apollos zijn geroepen tot uitdelers van de verborgenheden Gods. Nou, wat de verborgenheden Gods zijn, dat heeft hij al verteld in hoofdstuk 2. Als je niet hebt voorgenomen iets onder u te weten dan Jezus Christus en de gekruisigd. We spreken van wijsheid van God in verborgenheid die bedekt was, welke God voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. die verborgenheden van God. Dat zijn het evangelie van de gekruisigde Christus. Het evangelie maakt duidelijk wat er in Gods hart leeft. En het evangelie is door de Heilige Geest geopenbaarde wijsheid van God. Want God heeft ons geopenbaard door zijn Heilige Geest. Want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten van God. Dat is een hele bijzondere uitspraak. God onderzoekt, de Geest onderzoekt de diepten van God. Weet je wat dat betekent? Je kent vast wel eens de uitspraak als je zegt van, dit zeg ik uit de grond van hart. Nou, als je dat zegt, dat zeg ik uit de grond van hart, dan bedoel je ermee, daar zit niets meer onder en daar zit niets meer achter. Dit meen ik helemaal. Het komt uit de grond van mijn hart. Nou, als de Geest nu de diepten van God doorzoekt, dan spreekt God uit de grond van zijn hart. Dat betekent, er zit niets meer achter en er zit niets meer onder. Dat hij zijn zoon zal zenden naar deze aarde om aan het kruis te sterven, om zondaren zoals u en ik voor eeuwig te redden en te zaligen. Die diepten van God vind je nergens op deze wereld. Je ook niet, hoe je ook zakt in je eigen hart en die onderzoekt. Maar dat vind je alleen in het woord van God. Je krijgt het alleen maar te horen door de dwaasheid van de prediking. Je krijgt het alleen maar te begrijpen door het woord des kruises. Paulus is een geroepen apostel. En één ding staat hem te doen, betrouwbaar te zijn. Hij dient trouw te zijn. Betrouwbaar in de dienst van de verzoening. Maar wat speelt er in die gemeente van Korinthe? Men twijfelt aan alles. Men heeft van alles en nog wat om hem aan te merken. De gemeente vindt dit en vindt dat van de apostel. En hoe reageert hij daar nou op? Nou, hij is ervan overtuigd, geliefde, dat hij verantwoording moet afleggen voor zijn daden. Die overtuiging deelt u toch wel met de apostel. Dat u verantwoording moet afleggen. Het is de apostel op het hart gebonden. Dat de Heere verantwoording van hem zal afeisen. Verantwoording voor de Heer. Wat betekent dat? Dat betekent dat Paulus afstand neemt van het oordeel van mensen. God oordeelt de trouw. En dat betekent voor hem dat het oordeel van de gemeenteleden van Korinthe voor hem weinig of geen waarde heeft. Het legt geen licht in de schaal. Hij zegt, wat mij betreft, het kan mij eigenlijk weinig schelen of ik door u of door een rechte menselijke rechtbank beoordeeld word. Maar ik beoordeel ook mijzelf niet. Het oordeel is niet aan de mens, maar aan de Here. God is het die oordeelt op de dag des Heren. En wanneer alles openbaar zal komen, zal ook het werk van Paulus openbaar komen. Maar Paulus dient getrouw te zijn. En dan begrijpt u de vraag wel. Is Paulus dat wel? Nou, Paulus is in zijn geweten overtuigd dat hij een getrouw dienaar is. Hij is verkondiger van het evangelie, dienaar van God, uitdeler van borgenheden God. In zijn geweten is Paulus overtuigd. Wat betekent dat? Dat er geen stem van binnen is die zegt dat hij verkeerd gehandeld heeft bij het uitdelen van de verborgenheden Gods. Hij heeft een rein geweten wat betreft de verkondiging van het evangelie. En daarom zegt hij ook, ik ben mijzelf van geen ding bewust. Hij zegt, ik ben me van geen kwaad bewust. En dat is een hele krasse uitspraak, geliefde. Hij is zich van geen kwaad bewust met betrekking tot zijn trouw aan de Heer. Jij moet nou niet denken dat Paulus zijn bekering vergeten is en dat Paulus zijn zonde en zijn gebrek vergeten is. Daar gaat het hier niet om. Maar hij is zich van geen kwaad bewust met betrekking tot zijn taak als verkondiger. Hij is zich van geen bewust met betrekking tot de trouwzaak van de Heer. Hij verkondigt Jezus Christus en die gekruisigd. En hij roept mensen op tot geloof en bekering. En hij gaat zijn weg door diepe dalen en met grote problemen. Maar dat ene nood verliest hij nooit uit het oog. Het gaat om het behoud van de zielen. En als Paulus mond opent en goed spreekt van zijn heiland, dan gaat het dat er gered worden uit vuur dat eeuwig brandt. Het evangelie, geliefde, is een zaak van leven en dood. Paulus is in zijn geweten overtuigd dat hij Christus dient. En wat anderen mogen zeggen, dat doet er niet toe. Menselijk oordeel is ijdel. Het komt de mens niet toe oordelen over de zaak van het evangelie. Maar Paulus betrekt daar direct zichzelf bij in. Want niet alleen de gemeente van Korinthe, maar ook aan hemzelf is het oordeel niet. Het oordeel is aan de Heer. Hij schrijft: ik ben mijzelf van geen ding bewust, maar ik ben daardoor niet gerechtvaardigd. Moet u eens tot u laten doordringen. Wat Paulus hier zegt. Ik ben me van geen ding bewust. Maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Ik kom er tegen op huisbezoek. Dat mensen zich van geen ding bewust zijn. Dat ze het geweldig met zichzelf getroffen hebben. Zie je er het zijne geven. Dat ze ook nog wel geloven dat ze de kerkgang niet nodig hebben. Nu kan al praatjes invullen. Maar ze zeggen nooit Paulus na. Maar ik ben daardoor niet gerechtvaardigd. Ik kom juist het tegenovergestelde tegen. Dat mensen denken als ze van zichzelf niet bewust zijn. Dat ze daardoor gerechtvaardigd zijn. Geliefde, wat krijgen we hier geestelijk onderwijs? Ons geweten en het oordeel van God, dat zijn twee dingen. Wanneer uw geweten niet spreekt, bent u daardoor niet gerechtvaardigd. Want de vrijspraak moet van een ander komen. Niet het zuivere geweten beslist over onze zaligheid. Maar het oordeel van Christus onze Heer. Want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat in ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. Naar het hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Het oordeel is aan Christus. Wat betekent dat nou, geliefde? Ik kom ook mensen tegen in de gemeente. Die zichzelf eigenlijk veroordeelt en zegt: ik ben toch zo'n groot zondaar, dominee. Ik ben toch een groot zondaar. Als ik u moet vertellen welke zonden mijn leven bevolken, nou dan ben je vanavond nog niet weg. Wat een zegen dan te weten dat je daardoor niet onrechtvaardig verklaard wordt. Want het oordeel van ons geweten en het oordeel God zijn twee dingen. Christus oordeelt. Nou hoop ik, harte geliefde, dat als je dat tot je laat doordringen, dat het u een zucht van verlichting is. Het oordeel is niet aan mezelf. Het oordeel is niet aan andere mensen. Maar het oordeel is aan Christus. Wat betekent dat? Het fundament op mijn leven rust. Christus. Hij oordeelt. En dan blijft er niet anders over dan vertrouwen. Vertrouwen op de Heer. Hij oordeelt. En daardoor mag er nou ook verwachting zijn. O Gods kinderen hebben zich zo vaak al veroordeeld vanwege hun zonde, hun schuld en hun onreinheid. Maar Christus oordeelt. En zoveel heidenen hebben zichzelf al de hemel in gepraat, want hun geweten oordeelt hen rein. Maar ze gaan aan Christus voorbij. Dat Christus oordeelt, dat is nou onze hoop. Dat Christus oordeelt, dat is nou onze toekomst. Hoop leeft in de harten van de kinderen Gods. Hij die mij oordeelt is de Heer. Wat een zegen. Anderen doen het niet, ik zelf doe het niet. Ik word geoordeeld door Christus. En zo is Christus het fundament. En zo is Christus het leven. En zo is Christus de hoop van al Gods kinderen. Geliefden, zie niet op uzelf. Christus. Paulus is er in zijn geweten van verzekerd. Het leven is mij Christus. En ik hoop dat dat ook in uw hart vast verankerd ligt.